Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren. Welkom bij de allereerste podcast van Kriton. Een nieuwe manier om onze kennis op het gebied van leren en ontwikkelen te delen. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En tegenover mij zit Peter van Loevesein. We gaan het vandaag hebben over het PE-portfolio. Welkom Peter.
Hallo Remco.
Zou je om te beginnen iets willen vertellen over het PE-portfolio? Natuurlijk bij de meeste accountants ongetwijfeld bekend, maar wil je het voor de algemeenheid en ook voor de informatie en start van deze podcast toelichten?
Ja, natuurlijk. Het PE-portfolio komt natuurlijk voort uit de nieuwe PE-regeling. En wat is dan eigenlijk het PE-portfolio? Dat is eigenlijk een plan. Een plan om je te ontwikkelen, een persoonlijk ontwikkelplan. En eigenlijk kun je het vergelijken met de PDCA-cyclus, die waarschijnlijk alle luisteraars wel kennen. Waarin je natuurlijk ook aangeeft wat je dan precies van plan bent, wat je daarvoor gaat doen, hoe dat heeft uitgepakt, hè, dus welk effect heb je daarmee bereikt. En uiteindelijk ook van, ja, kun je ook nog bewijzen dat je bepaalde dingen ook daadwerkelijk hebt gedaan. En dat is eigenlijk het PE-portfolio. En daarmee, ja, kunnen we misschien ook wel gelijk zeggen dat het dus ook niet een vreselijk ingewikkeld, compleet nieuw iets is, maar dat het eigenlijk heel goed aansluit bij wat heel veel mensen eigenlijk al heel vaak doen als ze plannen maken. En in dit geval is het alleen een plan voor ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling. En dat is eigenlijk het PE-portfolio.
Mooie toelichting, dankjewel Peter. En je zegt heel veel is al gelijk aan wat we doen. Wat is er dan anders in het PE-portfolio?
Ja, als je even kijkt naar de oude regeling, dan had je bijvoorbeeld daarin het aantal uren dat je moest maken. En die hele urenverplichting is eigenlijk verdwenen. Dat betekent dat je niet meer stuurt op het aantal uren, maar dat je eigenlijk vooral stuurt op output, op effect. Wat heeft het uiteindelijk allemaal opgeleverd? En dat is een belangrijk verschil ten opzichte van de oude regeling ten opzichte van de nieuwe regeling. En dus ook in het PE-portfolio betekent dat je dus niet een optelsom hoeft te maken van, goh, heb ik wel genoeg uren bij al mijn leeractiviteiten zodat ik voldoe aan een verplichting? Nee, dat hoeft dus niet. Het gaat uiteindelijk om van wat is belangrijk en uiteindelijk zit daar een bepaalde tijdsinvestering aan vast. Dat is een belangrijk verschil. Een ander belangrijk verschil is, dat heeft te maken met het soort leren, de leervormen. In het PE-portfolio spreken we ook al vaak over de leeractiviteiten. In de oude regeling waren die leeractiviteiten formele leeractiviteiten. Dus dat betekent dat je eigenlijk alles wat je op kon voeren, dat waren trainingen, opleidingen, workshops, webinars, bijeenkomsten, kringen, allemaal georganiseerd en geformaliseerd. En in de nieuwe regeling kun je eigenlijk veel breder gaan denken. En ik wil het niet gelijk heel ingewikkeld maken, maar ik wil er toch even iets bij pakken. Op het moment dat je kijkt naar opleiden en leren van professionals, dan heb je eigenlijk te maken met de verhouding 70-20-10. Nou, wat is nou de verhouding 70-20-10? Het is eigenlijk, blijkt uit onderzoek, dat 70% van leren is eigenlijk ongeorganiseerd leren. Dat is eigenlijk learning on the job, training on the job. We kunnen het ook wel werkplek leren noemen. 20% is coaching en feedback. Dat speelt zich natuurlijk ook in die werkomgeving af. En 10% is eigenlijk geformaliseerd leren. Dus eigenlijk blijkt daaruit dat de meeste mensen op andere manieren leren dan door geformaliseerd leren. Terwijl in de oude regeling de focus vooral lag op dat geformaliseerde leren. In de huidige nieuwe regeling zit je daar dus niet meer aan vast. En dat betekent dus dat je dus ook aan wat minder geformaliseerd leren kunt denken om uiteindelijk bepaalde resultaten te bereiken. Voorbeeld daarvan, als ik dat gelijk even aan toe mag voegen.
Ja, graag.
Stel dat je zegt van, ik heb een bepaald leerdoel. Ik wil bijvoorbeeld echt me bekwamen of ik wil beter worden in de klantgesprekken die ik voer met mijn klanten. En Ik weet dat, Remco, laat ik jou even als voorbeeld nemen. Ik weet, Remco, dat jij daar echt vreselijk goed in bent. Dat heb ik ook al heel vaak gezien, gehoord. En ik denk van, nou, als er iemand is waarvan ik iets kan leren, dan is het Remco. Dus wat ik dan ga doen als leeractiviteit, ga ik bedenken, en overleg ik natuurlijk met Remco. Ik wil graag een aantal keren met jou meelopen. En dan wil ik graag de ruimte van jou krijgen om ook bepaalde dingen uit te kunnen proberen. Zodat ik daar ervaring mee op doe, maar ook gelijk de mogelijkheid heb om van jou, en natuurlijk ook waarschijnlijk van de klant zelf, maar ook zeker van jou, Remco, feedback te krijgen op het moment dat ik het heb gedaan. En op basis van die feedback leer ik weer en kan ik dus bij een volgend gesprek waarin ik weer iets mag uitproberen, kan ik dat weer verder ontwikkelen en kan ik wederom vragen van, goh Remco, hoe heb jij dat ervaren en vond je dat ik daar echt beter in ben geworden? Dan is dat dus de complete leeractiviteit. Dus ik ga geen training volgen, ik ga geen webinar volgen, ik ga gewoon meelopen en ik vraag feedback van mijn collega's en op basis van die feedback kan ik vaststellen of ik beter ben geworden en of ik mijn leerdoel heb bereikt. Nou, dit is dus echt een heel groot verschil ten opzichte van de oude regeling.
Mooi voorbeeld inderdaad. En het mooie daarvan vind ik ook dat je het juist toespitst op wat voor jou als accountant in jouw beroepssituatie van belang is.
Ja.
En dat maakt het juist ook zo specifiek dat het niet alleen zelf er als accountant baat bij hebt, maar juist ook daardoor je klanten. Omdat je het beter voor je klanten kunt gaan werken.
Ja. Ja, dat klopt Remco. En ik denk dat je daar ook wel iets anders raakt. Is van, kijk, wat we heel veel zien bijvoorbeeld bij die leerdoelen is dat dat toch de neiging bestaat om het leerdoel vooral op kennisniveau te formuleren. Hè? Dus eigenlijk meer krijgen we de bekende, ik weet hoe de regels zijn. Ik weet welke standaard hiervoor geldt. En op zich is dat natuurlijk prima. Hè? Dat is altijd de start van iets. Hè? Heel vaak in een kennisintensieve omgeving is kennis natuurlijk altijd de start van iets. Alleen het volstaat natuurlijk niet met kennis. Kennis is een voorwaarde om iets te kunnen doen. Maar kennis is niet de garantie dat het in de praktijk ook daadwerkelijk goed gaat. Dus dat betekent dat wij eigenlijk ook professionals willen stimuleren om ook gewoon ook verder na te denken. Oké, maar is dat nou wat je wilt bereiken? Of zeg je nee, ja nee, uiteindelijk wil ik meer bereiken. Oké, wat is dat dan? Ja, ik wil uiteindelijk het ook kunnen toepassen. Oké, zeggen we prima, kunnen toepassen. Nou, kunnen toepassen, dat zou je best bijvoorbeeld in een training kunnen laten zien. Hè? Dus je hebt kennis gekregen en vervolgens wordt je gevraagd om daar te oefenen en het toe te passen. Nou, dan kun je aan het eind van die training in dit geval, kun je zeggen van, nou, ik kan het toepassen. Zijn we er dan? Heel vaak nog niet. Want uiteindelijk is wat je wilt, is dat je juist, je had het net over klanten, dat je bij je klanten succes wil toepassen, zodat jouw klant daar uiteindelijk baat bij heeft. Mm-hmm. Die heeft duidelijkheid gekregen, die heb je duidelijkheid kunnen verschaffen, die heb je misschien kunnen overtuigen van iets. Daar zit uiteindelijk dus het effect. Dus niet zozeer bij, oké, ik weet het, ik kan kennis reproduceren. Nou, dat is denk wij niet echt het doel. Het kunnen toepassen, dat komt al wat dichter in de buurt, maar het succesvol in de praktijk uitoefenen, waardoor je effecten uiteindelijk niet alleen voor jezelf hebt bereikt of in je kader van je ontwikkeling, maar ook dat jouw klant daar baat bij heeft, ja, dan zit je uiteindelijk op het niveau. Dus ja, die ruimte is er absoluut. Mm-hmm. Hartstikke mooi, ook terecht dat je daarover begint. En tegelijkertijd zullen we iedereen nog wel wat bij de hand moeten nemen om wat meer in die denkrichting te komen. Waardoor we uiteindelijk ook op wat betere leerdoelen komen. Die uiteindelijk weer leiden tot betere keuzes voor leeractiviteiten. Die uiteindelijk weer leiden tot meer effect in de praktijk. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.
Klopt, een mooie samenvattende zin aan het eind inderdaad. En als ik zo terugkijk, even mag reflecteren op jouw toelichting op het voorbeeld nog, vind ik het wel heel mooi dat je het benoemt dat je mee gaat kijken met een collega. Je zou het zelfs kunnen zeggen dat je gaat afkijken bij een collega. Ja. Dus nu mogen we gewoon in onze praktijk afkijken bij een ander. Vroeger kregen we daar straf huiswerk of moesten we een week lang het plein vegen. En nu mogen we gewoon afkijken.
Ja. Ja, er zijn heel veel mensen, als je denkt over manieren van hoe mensen dingen leren, dan is de een zegt van, laat mij maar gewoon eens wat lekker aanrommelen, hè, en dan kom ik uiteindelijk wel ergens. Maar er zijn ook mensen die heel erg goed leren door bijvoorbeeld een voorbeeld te zien. Nou ja, dit is dus een voorbeeld. Ja. Het zien hoe een ander het doet, dat is een voorbeeld. En En niet dat die mensen daarna niet dan zelf iets willen gaan proberen. Natuurlijk gaan ze het uiteindelijk wel doen, want vaak zie je dat mensen wel combinaties van leermanieren hebben. Maar op het moment dat dat voor jou een hele goede manier is om uiteindelijk beter te worden in iets, ja, dan is het gewoon ideaal dat je dus de mogelijkheid krijgt om inderdaad bijvoorbeeld inderdaad iets van een collega af te kijken. Ja.
Mooi. Absoluut. Nou, meteen het bruggetje te maken van kijken, want ik word dan heel creatief in welke leeractiviteiten kunnen passen bij mijn leerdoelen. Kan ik dan ook Netflix-series gaan kijken, bijvoorbeeld Ozark over witwassen of The Good Life, of The Good Place, sorry, over ethiek? Want dat maakt natuurlijk ook, daar leer ik ook van.
Ja, waarom niet? Waarom niet? Kijk, laten we wel wezen, op het moment dat je zegt van nou, ik heb een heel zwaar leerdoel geformuleerd, hè, dat helemaal doorgaat tot en met dat effect bij de klant. Nou, daar wordt iedereen dan misschien heel enthousiast van. En dan gaan we vervolgens kijken wat voor leeractiviteiten je daarom hebt bedacht. En als dan daar staat van als enige één aflevering, hè, van Netflix serie X, ja, dan moet je wel constateren, hè, of iemand moet dat wel tegen je zeggen van goh, dat is wel heel beperkt. Hè, de vraag is of je dat zo ver komt met dat leerdoel, met die ene hele beperkte leeractiviteit. Maar waar je dus vooral naar moet kijken is de combinatie van elementen. Hè, waar we nu natuurlijk gewend zijn geraakt om inderdaad gewoon misschien één activiteit te benoemen. Hè, vaak die geformaliseerde leeractiviteit, dus neem deel aan de training. Kun je nu zeggen van hey, wacht even, ik zie een combinatie van dingen mogelijk. Inderdaad, ik ga mij verdiepen in de materie door inderdaad hele goede documentaires daarover te bekijken, goede literatuur daarover te lezen, maar ook in de praktijk, hè, bijvoorbeeld met die collega meegaan, ja, dan ga je een soort prachtig palet maken dat hoogstwaarschijnlijk ook heel veel effect gaat opleveren in de praktijk. Maar het begint inderdaad met wel dat je die vrijheid voelt, die ruimte voelt. En ik hoop ook dat alle professionals die hiermee bezig moeten ook die ruimte krijgen. Om, ja, ook om heel creatief en naar die leeractiviteiten te kijken. En inderdaad wat jij zegt, dan is zo'n Netflix-serie is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Waar natuurlijk in het verleden niemand mee aan kon komen. Die zei van ja, ik heb een Netflix-serie bekeken. En laat staan dat je dan misschien wel even wat lastiger om, denken mensen, ja, hoe ga ik dat nou bewijzen dan? Hè? Van, ja, ik moest toch ook bewijsmateriaal toevoegen? Hoe ga ik nou bewijzen dat ik dat bekeken? Nou, weet je, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Wat je namelijk doet, dat is hetzelfde met literatuur lezen. En natuurlijk ga je niet bewijsmateriaal van een soort registratie van mijn televisie stond aan tussen 8 en 9 of zoiets, weet je wel. En hij stond op het kanaal Netflix. En inderdaad bleek dat ik die documentaire aan het kijken was. Nee, wat je gaat doen is het verwerken van informatie die je hebt opgedaan. Dat betekent dus dat je dus iets aan verwerking gaat doen. Dus je hebt een boek gelezen, je hebt een serie gekeken. Oké, wat heb je daar uitgehaald? Welke relevante punten heb je dan uitgehaald die voor jou van belang zijn om in de praktijk uiteindelijk toe te passen? Dat zet je op papier. Dat hoeft niet veel te zijn. Nee, dat kan ook een lijst van bullets zijn. Maar je laat in ieder geval zien dat het iets heeft opgeleverd. En dat stukje, dat document, bijvoorbeeld in dit geval, dat gebruik je als bewijsmateriaal om te laten zien dat je daadwerkelijk iets ermee hebt gedaan. En wat ons betreft is dat prima bewijsmateriaal.
Een mooi voorbeeld van een praktische invulling, hoe je daaraan kunt werken. En het ook daadwerkelijk, dat bewijsmateriaal, dat blijft belangrijk. Dat je dat ook daadwerkelijk kunt vastleggen. En altijd weer gelinkt aan je eigen leerdoelen en je eigen beroepssituatie.
Als ik daar nog even iets aan toe mag voegen over die bewijsmaterialen, dan kan ik me best voorstellen dat sommige mensen denken, ja, maar hoe zit dat dan? Hè? Want er zijn nog allerlei andere situaties die je kunt bedenken. Hè? Wij hadden het net even over dat meelopen. Ja, daar maak je gewoon een verslagje van. Je noteert gewoon van oké, ik wilde dit doen, dit was mijn plan, ik heb dit gedaan en het heeft dit opgeleverd en ik heb ook als feedback gekregen dat ik dit heel goed heb gedaan, maar hier kan ik nog aan werken. Ja, dat noteer je gewoon. Desnoods, als het belangrijk is, laat je die collega met wie je hebt meegelopen, desnoods ook een paraaf zetten van nou ja, helemaal waar, helemaal akkoord. Je geeft ook heel concreet aan, ik ben ook op die dagen ben ik ook meegeweest, ben op dat gesprek, eventueel bij die klant. Maar dat is ook bewijs. En dat is natuurlijk totaal iets anders dan ja, de bekende certificaten, bewijzen van deelname, hè, waar we natuurlijk allemaal op gespitst waren, hè, een presentielijst en dergelijke. Ja, daar heb je geen presentielijst. Daar is geen certificaat van. Maar het is nogmaals misschien wel een veel betere activiteit met een veel beter resultaat dan de keuze voor iets anders.
Ja. Absoluut. En dat is een goede invulling aan het geven van de leeractiviteiten.
Ja.
Een leeractiviteit is gekoppeld aan een leerdoel.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het stellen van goede leerdoelen, dat dat lastig is. Dat vraagt denkwerk.
Ja.
Ook goed om je sparren met je collega's.
Ja.
Hoe kun je ervoor zorgen dat accountants op dit vlak goed gaan nadenken en ook echt ja, toegevoegde waarde leerdoelen kiezen?
Ja. Jij noemt al zelf het woord nadenken. Ja, ik ben zelf heel erg van nadenken, omdat nadenken of goed nadenken over dingen altijd de sleutel is tot succes. Ik kan me ook voorstellen dat in het accountantswerk niet altijd even makkelijk is. Als je gewend bent op een nog hoge tijdsdruk, moet je snel dingen doen, je moet veel dingen doen, dus er is niet altijd ruimte om altijd maar over alles goed na te denken. En toch weten we dat goed nadenken eigenlijk het werk daarna ook een stuk makkelijker maakt. Dat geldt in dit geval ook. Dus als je jezelf niet de tijd gunt om even na te denken over een goed leerdoel, ja, dan is het gewoon een verloren zaak en dan zal er ook niet zo heel veel uitkomen. Op het moment dat je die tijd hebt, is eigenlijk een belangrijke tip van kijk eens naar het onderwerp waarover je iets denkt te moeten leren. En probeer dan dat onderwerp eens even uiteen te rafelen. Door te zeggen van, ja, oké, een voorbeeld. Ik heb het onlangs ook nog gebruikt in een workshop. Presenteren. Ik moet presentaties geven. Het onderwerp is presenteren. Nou zou je kunnen zeggen, ja, mijn leerdoel is beter leren presenteren. Ja, maar dat is dus te algemeen. Dat is te vaag en het wordt dan ook heel moeilijk om uiteindelijk daar op te toetsen of je nou iets hebt bereikt. Dus wat je dan doet, is je knipt eigenlijk het onderwerp presenteren in allerlei stukjes. Want presenteren bestaat natuurlijk altijd uit allerlei facetten. Nou, die facetten breng je in kaart. Dat heb je waarschijnlijk redelijk snel gedaan. Je hebt best wel een idee van wat er zo al bij presenteren komt kijken. En eigenlijk maak je even een korte analyse. Wat gaat goed hiervan? En wat gaat minder goed? Om uiteindelijk dus wat meer te pinpointen op die specifieke elementen waar je zegt, ja, maar dat vind ik dus lastig. Kijk, en dat is eigenlijk al het begin van een goed leerdoel. Om vervolgens, natuurlijk, leerdoel te formuleren altijd in de ik-vorm, hè, van het gaat altijd over jou. We willen er een werkwoord bij hebben. Dat mag direct het werkwoord zijn, ik doe iets. Maar het kan ook zijn, ik weet hoe ik iets moet doen, dat het daarmee begint. En dat je uiteindelijk nog van, oké, en wat ga ik daadwerkelijk dan doen in de praktijk? Dat je dat er dan nog aan koppelt. Maar dat is wel de manier om het te noteren. Maar het begint inderdaad met dat focussen. De meeste leerdoelen zijn te algemeen. Die zijn gewoon waar, maar het is nog te beschrijvend, te hoog over. En waar we eigenlijk naar op zoek zijn, niet als doel op zich, maar echt als middel om voor jezelf helderheid te hebben van waar moet ik nou echt aan gaan werken. Om inderdaad het uiteen te knippen. En op het moment dat je dus een deelstukje te pakken hebt, dan ga je ook bij de leeractiviteit ook andere keuzes maken. Waar je misschien bij beter leren presenteren zegt, nou ja, ja, dan ga ik maar een presentatietraining volgen. Want ja, beter leren presenteren. Dan ga ik 2 dagen op training. En de vraag is dus of dat eigenlijk wel nodig was. Want op het moment dat je het kunt terugbrengen tot misschien 1-2 elementen, ja, misschien is het dan slimmer om te zeggen van ja, dan kan ik misschien beter een uurtje met een presentatiecoach gaan zitten. Want die kan mij heel gericht daarbij helpen. Ja, dat is ook qua geld, qua tijd, qua energie een hele andere investering die je dan gaat doen dan wanneer je dus voor die 2-daagse training had gekozen. We hopen dus eigenlijk ook dat mensen ook dan tot betere afwegingen komen. Maar dat uiteenrafelen, dat vinden wij een goede stap om voor jezelf wat meer focus aan te brengen. Want als ik het je vraag van ja, nou schrijf maar eens gelijk een superconcreet leerdoel op. Nou, dan vinden heel veel mensen dat inderdaad heel ingewikkeld.
Ja. Ja, nou ja, terecht. Het opknippen, ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is om daar de goede verdieping in te krijgen.
Ja.
En wat ook helpt is dit niet in 1 dag willen doen. Je leerplan Zeker. Schrijven en ook je leerdoelen bedenken.
Ja.
Leg het ook bewust eens weg. Slaap er letterlijk een nachtje over. Spar met collega's. Nog een keer kijken. Aanscherpen. Ja, schrijven is schrappen.
Ja.
Maar vooral daardoor verdiep je steeds je eigen inzichten.
Ja. Nou ja, wat je ook al zei. Van op het moment dat je dan zeg maar in concept of een soort ruwe schets wat dingen voor jezelf op een rijtje hebt gezet. Ja, het is natuurlijk heel goed om dat ook eens even aan een ander voor te leggen. En zeggen, goh, weet je, als jij dit nu zo leest, heb jij dan een goed beeld van wat ik dan wil? Of jij kent me, zie jij ook dat het hier wat mij betreft over gaat? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die in een organisatie werken en eigenlijk al in een gewend zijn om bijvoorbeeld in een ontwikkelcyclus ook gesprekken te voeren over hun persoonlijke ontwikkeling, hun professionele ontwikkeling. Dus in dat opzicht hoeven zij ook niks anders te doen dan daar vooral mee door te gaan. Mm-hmm. En dat dus ook die gesprekken je ook helpen om goede input te verzamelen voor je P-portfolio.
Ja, mooie toelichting, dankjewel. En juist op de organisatie waar je dan in werkt, afhankelijk natuurlijk ook van de grootte van de kantoor. Hè. Soms ben je één pitter of werk je bij een grotere organisatie.
Ja.
Hoe weerhoudt zich dan het PE-plan of je PE-portfolio ten opzichte van jou als accountant ten opzichte van je organisatie? Wil je daar eens over toelichten?
Ja, nou, dat is ook wel iets waar wij toen de eerste contouren van de nieuwe regelgeving bekend werden over hebben nagedacht. De suggestie werd gewekt, of in basis is het natuurlijk ook zo, dat zo'n PE-portfolio is iets van jou. Dat is jouw plan waarmee jij werkt aan je professionele ontwikkeling. En op het moment dat je als zelfstandige zou werken, dan zal het ook niet verder gaan dan dat het jouw plan is. En dat wordt dan hooguit beïnvloed door de beroepsorganisatie op het moment dat er bepaalde verplichtingen zijn. Waar je aan moet voldoen, bijvoorbeeld een verplicht onderwerp. Maar dat is het dan. Maar heel veel accountants, finance professionals, auditors, die werken natuurlijk in een organisatie. Mm-hmm. Nou, en die organisatie, die heeft ook zijn plan, om het eigenlijk zomaar eens te zeggen. Die heeft doelen, die wil iets als organisatie, wil je ergens komen, je hebt een bepaalde ambitie. Ja, dat vertaalt zich dan weer in van, oké, wat betekent dat dan voor 2021 bijvoorbeeld? Wat willen wij dan gaan doen, of wat denken wij dat we nodig hebben? Nou, van daaruit ga je nadenken, oké, wat zegt dat dan over onze professionals? Wat zouden die dan in huis moeten hebben om hier aan mee te kunnen werken? Want zij moeten dat natuurlijk gaan doen. En dat betekent dat daar dus eigenlijk ook opleidingsdoelen, leerdoelen uit naar voren komen. Mm-hmm. Ja, waar je als organisatie van vindt dat dat ook jouw professionals daar iets mee gaan doen het komende jaar. Dus dat betekent dat je het PE-portfolio niet los kunt zien van in dit geval een opleidingsplan, bijvoorbeeld of opleidingsleerdoelen van de organisatie. En dat je ook in een PE-portfolio dan daar ook iets over terug moet kunnen zien. Dus dat betekent ook dat dus een deel van de tijd die je hebt, of de capaciteit die je hebt om aan je professionele ontwikkeling te werken, waarschijnlijk dus ook al dan voor een deel wordt ingevuld door wat de organisatie belangrijk vindt, in combinatie met wat dan voor jou persoonlijk nog belangrijk is. En op dit moment zien we dat eigenlijk in de praktijk voortdurend gebeuren bij heel veel organisaties die waar de PE-portfolio's een combinatie PE-portfolio worden van wat wij dan wat meer noemen organisatieleerdoelen versus de individuele leerdoelen.
Mooi. En als dat bij elkaar komt, dan krijg je natuurlijk ook de synergie-effecten. Dus dat is prachtig als dat gaat gebeuren. Dus dat willen we zeker ook aanmoedigen dat de professionals, de accountants, dat ook daadwerkelijk gaan doen en op die manier dat gaan bundelen.
Ja, en wat je trouwens dan ook ziet, nu we het erover hebben, en dat zal in de praktijk niet echt helemaal zwart-wit zijn, maar over het algemeen zijn de organisatieleerdoelen die wij nu langs zien komen, richten zich wat meer op kennis. En kennis is natuurlijk wel een beetje, en natuurlijk ook, en veel die kunnen daarbij, maar de kennis is daar vaak de basis. En we zien dan bij de individuele leerdoelen wat meer de skills kant. Okay. Omdat mensen zeggen, een aantal kenniselementen die voor mij van belang zijn, die zijn eigenlijk al, die komen ook al uit, die zijn al geïnitieerd door de organisatie, dus die zijn er eigenlijk al. Dus daar hoef ik zelf op individueel niveau niet nog eens een keer weer apart aandacht aan te besteden. En dan zie je dat dus de professionals zich bij de individuele leerdoelen wat meer richten op, ja, wat heb ik nou verder nodig in de praktijk bij de uitoefening van mijn werk. En dat je dan toch wat vaker op de skills komt.
Top, hartstikke mooi. Je zei net al dat je de afgelopen tijd veel contact hebt gehad ook met accountskantoren en andere marktpartijen over het PE-portfolio. Ja. Wat was daarin de meest indrukwekkende vraag die je gekregen hebt? En misschien overval ik hier even mee.
Nee, ik zit even snel te denken, want het zijn inderdaad heel veel contactmomenten geweest. Om met klanten hier en potentiële klanten hierover te praten. Ik denk wel dat dat verhaal over die uren, dat nog wel steeds in de hoofden van mijn gesprekspartners zit. Ja, en dat snap ik ook wel, omdat dat natuurlijk zo lang een leidend iets is geweest als het ging over permanente educatie.
Ja.
En tegelijkertijd dat ze dat ook nog wel lastig vinden om dan te denken van, ja, moeten we dat dan helemaal loslaten? Ja, wat je in de praktijk dan ziet is dat dat er kantoren zeggen, nou weet je, we houden het gewoon even in ons achterhoofd, hè, om toch een soort houvast te hebben het komende jaar. Nou, wij denken van, nou ja, waarom zou je dat niet doen? Weet je, het is natuurlijk nieuw. Je moet daar een soort weg in vinden. En je kunt natuurlijk ook gewoon eens een start maken en dan gewoon eens halverwege en aan het eind van het jaar kijken van, nou, hoe loopt dat nou? Weet je, pakt dat goed uit? Dus dat is wel eigenlijk het allereerste wat in me opkomt.
Ja.
Als je deze vragen stelt. En er zullen nog vele andere dingen gesteld zijn, maar dat is het allereerste waar ik aan moet denken.
Dat snap ik. En het is ook vooral die verandering, denk ik. Verandering is altijd lastig. Hè? En zeker ook in een beroep waarin we toch ook gewend zijn volgens regels, procedures te werken. En we gaan iets anders doen. Dat vraagt aanpassingsvermogen. Ja. En de ene kan er wat makkelijker mee omgaan ook dan de andere.
Ja. Ja, zeker. Ja, en ik denk ook nog dat over dat, wat ik zei, over dat informele leren, dat werkplek leren, weet je, dat meelopen bijvoorbeeld. Ja, dat is. Weet je, dat gebeurt natuurlijk heel veel in de praktijk. Hè? Dat gebeurt natuurlijk al. Hè? Het is echt niet dat in één keer helemaal nieuw is. Het enige is dat het nooit gelabeld werd als een leeractiviteit.
Ja.
Hè? En terwijl het wel absoluut leeractiviteiten zijn. Ja, niet georganiseerd, niet geformaliseerd. Maar ze zijn er wel. En ik denk dat ook wel, als je het hebt over verandering, dat kost tijd. Weet je, en misschien moeten we daar in het eerste jaar ook niet de verwachtingen heel hoog op gaan inzetten. Maar ik geloof wel dat ook wel tot een verandering gaat leiden. En dat daardoor ook organisaties en kantoren ook wat anders gaan aankijken naar ook bijvoorbeeld investeringen. Want op het moment dat je nu alles stopt in externe trainingen. En dat alleen maar als enige manier ziet om iets te leren. Nou, dan kan het zijn dat je daar wat anders mee omgaat. Dat je zegt van ja, eigenlijk ligt de werkelijkheid die is wat gevarieerder. Want er zijn ook andere manieren om te leren, weten we. En betekent dat we ook niet elke keer heel veel training hoeven in te kopen. Nou, dan kun je zeggen van Peter, dat is toch heel gek dat jij nu zegt, jij werkt bij Criton. En jullie hebben ook een trainingsaanbod. En dan ga je nu zeggen dat je dat dan misschien niet altijd moet doen. Dat klopt. Dat zeggen wij dus. En, want wij geloven erin dat wij op het moment dat we daar juist op een goede manier onze klanten mee in kunnen begeleiden en goede adviezen kunnen geven, dat uiteindelijk meer oplevert dan dat we zeggen van nou, weet je, we zeggen gewoon dat ze elke keer maar trainingen moeten gaan organiseren, want dat is dan de oplossing. Nou, weet je, dat is trouwens ook helemaal niet waar. Hè? Die misvatting bestaat al lang. Bijna 6 jaar geleden verscheen het boek van Jos Arends en Boudewijn Overduin. Dat heette Liever geen training. En dan de G, die stond dan tussen haakjes. En dat ging dus al over dat fenomeen. Dat we dus heel erg gewend waren geraakt om voor elke leervraag een training in te gaan zetten. Terwijl toen al duidelijk was dat eigenlijk niet altijd de beste oplossing is. Hè, training kan een hele goede oplossing zijn. Dus natuurlijk zullen in IP-portfolio's trainingen komen te staan als leeractiviteiten. Maar we hopen ook echt dat kantoren en de professionals er zelf achter komen dat het niet altijd de oplossing is. En de beste manier om erachter te komen is dus om dus heel goed te kijken van wat is nou precies het leerdoel en wat zou dan de beste activiteit erbij zijn. En probeer dan wat breder te denken dan alleen maar een training.
Ja. Ja, van meer van de verandering van trainingen naar leertrajecten. Hè? Ook in het kader van het 7-20-10 principe.
Ja.
Mooi. Ja. Hartstikke mooi. Ik wil gaan richting een afronding van onze eerste podcast. Dankjewel Peter voor je heldere verhalen en toelichting op het BE-portfolio.
Graag gedaan, Remco.
Een nieuwe werkwijze vraagt natuurlijk ook om de bereidheid om open te staan voor verandering. En ik wil dan ook afsluiten met een quote. Bereid zijn om te leren betekent nog niet dat je je de les moet laten lezen. En tegen alle accountants wil ik dan ook zeggen, ga ermee aan de slag. Daar help je niet alleen jezelf mee, maar vooral ook je klant. In onze volgende podcast gaan we het hebben over fraude met de huidige steunmaatregelen vanuit de overheid. Mijn collega Jurie Friedman is dan onze gast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.